Ja, zo'n gemeentejaarvergadering. Bij wie klinkt dat super saai? Jaarvergadering. Ik kan je vertellen, wij hebben volgens mij één jaarvergadering gehad die saai was. En toen zeiden we, dit doen wij nooit weer. En sindsdien zijn ze altijd ontzettend leuk. Ontzettend inspirerend. Visionair. Je gaat opgebouwd weer terug. Het is een jaar. Je wordt helemaal bekeerd van het idee, vergadering is saai. Dus als je denkt, oh echt niet, ik daag je uit. Ik daag je uit. Kom erbij. 27 mei. Geen aanvulling. Ik doe het goed. Ik ben blij met je. Wij zitten in een serie. En die serie heet Follow. Maar dat wisten jullie al. Follow gaat over het moment dat Jezus tegen de discipelen zegt, kom, volg mij. En dat is onze oproep. Dat is onze, we zijn er al 5 maanden in bezig en we zijn bijna klaar. Nou ja, met het thema. Niet met volgen. En we zijn aan het leren in eigenlijk 3 fasen om Jezus te volgen. En dit is een beetje de testvraag voor de mensen die in Leef horen, die vaak komen. Is, we hebben hem opgesplitst in 3 delen. En we zijn vorige week begonnen aan het 3e deel. Maar weten we nog wat de 3 delen waren? We begonnen met, roep maar hardop, het is interactief. Op Jezus lijken, of nee, beginnen met zijn, bij Jezus zijn, op Jezus lijken en Jezus leven. Dat zijn de 3 dingen. Dus bij Jezus zijn, als je bij Jezus bent, dan ga je op Jezus lijken. En als je op Jezus lijkt, dan wordt jouw leven ook zoals die van Jezus. Dat is de lijn. Kun je hem volgen? Halleluja. En we zijn vorige week begonnen met zoals Jezus leven. En Elisa die trapte hem af. En haar preek, ik zou hem zeker terugluisteren, want mijn samenvatting doet er geen recht toe. Doet er recht aan. Maar mijn samenvatting voor haar preek was, what would Jesus do if he was you? Dus wat zou hij doen in jouw plaats? Dus dat kun je op ieder moment van je leven kun je dat bedenken. Op het moment dat je op je werk bent, op het moment dat je onderweg bent. Die geldt voor mij. Als ik in de auto zit en zoveel prutsers op de snelweg, dan moet ik denken, wat zou Jezus doen? Jezus had geen auto, die zou lopen. Of op een kameel. Maar dat is een beetje ver naar Schiphol. Dus, maar ieder moment van je leven kun je denken, hey, hoe zou Jezus reageren? Hoe zou Jezus zijn? En daar had Elise het over en dat was zo krachtig. Dus luister die ook vooral terug. Je kan hem ook terugkijken op YouTube. Maar daar trapten ze over de thema af. En ik wil daar vandaag natuurlijk op doorgaan. Ik wil je helpen om zoals Jezus te leven. En wat we gaan doen is, de thema of de titel van de preek heet Mind of Christ. En die is in het Engels, dat snap ik. Maar dat komt omdat de Bijbeltekst waar ik hem uithaal, daar staat hij in het Nederlands wat apart. We komen er straks wel even op. Maar een paar weken geleden sprak ik ook over dat Paulus in de brieven aan de gemeente heel weinig spreekt over Jezus volgen. Hij spreekt er wel degelijk over. Hij zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. Dus het is wel degelijk een volgeling. Hij zegt, in het volgen van Christus doe dan dit of dit of dit. Maar ik sprak over dat Paulus veel meer spreekt over Christus aandoen. Voor degene die er waren, kun je nog herinneren? Christus aandoen heeft met de Heilige Geest te maken. Heeft met vervulling te maken. Kun je terugkijken. Maar hij gebruikt ook een andere kreet die heel typisch Paulus is. En die gaat over, niet zozeer over Christus navolgen, maar wat hij heel vaak spreekt is over in Christus zijn. Dan zegt hij bijvoorbeeld, want u die in Christus is, heeft redding. Want u die in Christus is, heeft daarvoor genezing ontvangen. Want u die in Christus is. Kun je dat een beetje voor de geest halen? Je zegt, oh ja, dat komt wel vaak in de Bijbel voor. In Christus zijn. Nou, dat is misschien een wat vaag begrip, maar misschien wel dat je zegt amen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat betekent. Ik hoop vandaag iets verduidelijking te geven, maar dat is niet zozeer de thema van de preek. Het is een inleiding. De inleiding is best wel lang. Dus, maar Paulus heeft een openbaring gehad. Voor degenen die niet weten wie Paulus was een man, hij was een fariseer. Hij was dus opgeleid in de tempel. Hij was opgeleid als kenner van het woord van God. Hij kende het woord van God waarschijnlijk uit zijn hoofd. En hij was heel, heel hoog geleerd. Bij de hoogste rabbies in die tijd had hij zijn opleiding genoten. Hij stond hoog in aanzien en hij was gepassioneerd. Paulus was een man van passie. Wat hij deed, deed hij vol overgave. En er was een groep mensen die tegen de leer van de tempel, de leer van die tijd ingingen. Dat waren ongeschoolde rebelletjes. Dat waren mensen die niet eens konden lezen, maar ze hadden een rabbi. En die vertelde hun over genade en over het koninkrijk van God. En over hoe je gered kon worden zonder aan alle wetten te voldoen. Ah, gadver. Dat was Paulus. Paulus dacht, dat kan niet. Die mensen die maken stuk en die houden andere mensen af van hun redding. Dat is echt wat hij geloofde. Hij was geen slecht mens. Hij was religieus. Hij had religie. Het moet. En hij vervolgde de christenen met passie. Iedereen die verstoorde, iedereen die tegen de wet inging, die pakte die op, die liet die gezelen, die liet die kapot slaan, die liet die stenigen. Er staat zelfs een stuk in de Bijbel waarin Stefanus wordt gestenigd. En dan staat er dat Paulus erbij stond. Ik denk dat hij hem aanvuurde, gepassioneerd zoals hij was. Hij zei, kom jongens, pak die stenen, boom. En Stefanus stierf. Wel mooi, want Stefanus, op het moment dat hij bijna sterft, kijkt hij omhoog en dan ziet hij Christus staan naast de Vader. En dan zegt hij, Vader, reken het hun niet aan. Ik vind het zo mooi. Hij zegt, vergeef het ze. Ik denk dat dat iets deed met Paulus, dat moet iets. Ze moeten hem nog meer aangevuurd hebben van, wat een gekken zijn dit. En er was een moment waarin Paulus op weg ging naar Damascus om nog meer christenen te vervolgen. We kennen het stukje, toch? En dan ontmoet hij Jezus. Jezus komt bij hem. En Jezus die openbaart zichzelf aan hem. En eerste dienst deed ik ook even een testvraagje over kijken of je bijbelkennis een beetje up-to-date is. Wie denkt of heeft het beeld dat Paulus, toen hij Jezus ontmoette, van zijn paard afviel? Wie heeft dat beeld? Ik had dat beeld. Ik had dat idee. Ja, mag je eerlijk zijn hoor, is niet erg. Wordt niet afgerekend. Maar de grap is dat het helemaal niet in de Bijbel staat. Er staat helemaal niks over een paard. Dat is een beeld die wij hebben. En die wij dus onszelf... Maar maakt verder ook niet uit. Maar wat ik wel zeg is, lees de Bijbel. Lees de Bijbel goed. Want soms staan er dingen in die we er zelf inleggen die er helemaal niet in staan. Maar op het moment dat Paulus die ontmoeting heeft met Jezus, dan gebeurt er iets bijzonders. Jezus die zegt iets tegen hem. Hij zegt, Paulus, waarom vervolg je? En dan zegt hij, mij. Paulus, waarom vervolg je mij? Maar Paulus vervolgde Christus helemaal niet. Paulus vervolgde de kerk. Powerful. Paulus kreeg op dat moment een van de krachtigste openbaring ooit. Is dat de kerk en Christus zijn één. De kerk en Christus zijn één. Dat betekent het om in Christus te zijn. Jij en Christus zijn één. Op het moment als jij opnieuw geboren wordt. Want net als jij niks hoefde te doen om een zondige natuur te hebben, anders dan geboren te worden. Wij zijn allemaal geboren met een zondige natuur. Hebben we niks voor hoeven doen. Het is niet onze slechte daden die ons slecht hebben gemaakt. Wij waren inherent, van binnen waren we zondig. Dus deden we slechte daden. Hebben we niks voor hoeven doen. Zo kun je ook niks doen om een goddelijke natuur te krijgen. Om een nieuwe natuur te krijgen. Anders dan opnieuw geboren worden. En op het moment dat jij ja zegt tegen Jezus, tegen zijn offer, en dat jij dus opnieuw geboren wordt, ben jij in Christus. Dat is jouw nieuwe plaats. Dat is jouw nieuwe identiteit. En Paulus die snapte dat, die had het gezien. Hij zegt, op het moment dat ik christenen navolg, de volgeling, discipelen van Jezus navolg, dan zegt Jezus, hey, jij vervolgt mij. Heb jij die openbaring ook? Zie jij jezelf in Christus? Eén met Christus. Dat is belangrijk, want alle beloften die God doet in de Bijbel, daar zet hij erbij, die zijn ja en waarachtig in Christus. Je hebt genezing ontvangen in Christus. Je hebt redding ontvangen in Christus. Je hebt openbaring ontvangen in Christus. Alles wat God beloofd heeft, is in Christus. En waarom is dat zo belangrijk? Is dat een perspectief bij ons moet veranderen over wie wij zijn. Want dat verandert je hele leven. Ik hou van beeldende voorbeelden. Dus ik wil je helpen daarbij. Misschien helpt het je niet, prima. Maar misschien helpt het je wel. En dat vind ik leuk. Redding is een gave, zeggen we vaak. Hè? En in Christus zijn is een gift. Dat is iets wat God geeft. Daar hoef je niks voor te doen. Dat is amen, dat is waar. Maar het is niet alsof ik jou een iPad geef en zeg, alsjeblieft, hier zit alles op. Alsof God ons een iPad geeft en zegt, nou kijk, hier zit alles op. Als je hem aandoet, dan heb je redding en genezing en openbaring en alles. Dat staat allemaal op die iPad. Hier heb je het, succes ermee en we zien je in de hemel. Dat is niet hoe het werkt. Dat is niet wat in Christus is. In Christus is dit. God heeft ons een iPad gegeven. En heeft gezegd, elke keer als jij hem aandoet, kun jij verbinding krijgen met de cloud. En alles wat ik heb beloofd, is beschikbaar in de cloud. En het enige wat jij hoeft te doen, om dat te ontvangen, is verbinding te houden. Is de bron aan te houden. Is die wifi-verbinding met die iPad open te houden. Want alles wat ik nodig heb, ik heb openbaring nodig. En dan ga ik naar God toe en dan ga ik hem zoeken. En dan vind ik openbaring in die verbinding. Daarom hoef je ook niet bang te zijn om daarin bijvoorbeeld die iPad kwijt te raken. Want als ik de iPad kwijtraak, heb ik niks meer. Nee, het gaat om die verbinding. Op het moment dat jij verbinding maakt, ben jij in Christus. En is alles beschikbaar voor jou. Daarom gebruikt God ook het in Christus zijn, gebruikt hij het huwelijk als voorbeeld. De eerste dienst was Nathanja er, dus toen hield ik me in. Nu kan ik me laten gaan. Toen Nathanja en ik trouwden, wij waren heel jong. Nathanja 4 jaar jonger dan ik, dus zijn we nog veel jonger. En ze was denk ik een jaar of 19. En ik werkte, ik had al een baan, ik werkte bij de luchtmacht. En die betaalde goed. Dus ik had een auto en ik had een huis. En Nathanja die studeerde. Dus die had niks. Een schuld. En toen wij trouwden, veranderde voor haar alles. Want op het moment dat Nathanja en ik één werden in ons huwelijk, de Bijbel spreekt over de man en vrouw één worden, was alles wat ik had toegankelijk voor haar. Ineens had zij toegang tot een auto. Ineens had zij toegang tot financiën die ze daarvoor nooit had. Halleluja. Ineens veranderde haar hele situatie. Omdat ze ja had gezegd tegen mij. En dat ik had gezegd, alles wat van mij is, is van jou. Snap je het voorbeeld? Zo ben jij in Christus. Zo ben jij getrouwd met Christus en alles wat hij heeft is toegankelijk voor jou. Maar die verbinding is cruciaal. Op het moment dat Nathanja weg zou gaan bij mij en ze zou geen verbinding houden bij mij en ze komt en zegt, kom je auto halen? Zeg ik, nou, dat dacht ik niet. Snap je? En zo doen wij dat vaak. Wij zijn niet in verbinding met Christus, maar we komen wel halen wat we nodig hebben. En dat is niet een verwijt. Die verbinding is er nog steeds. Het enige wat we hoeven te doen is de wifi te versterken. Is dichter bij Christus te komen en zeggen, oh, ik moet bij de bron komen. Mijn iPad hapert een beetje. Ik heb nodig om die verbinding weer krachtiger te maken. Want ik ben in Christus, maar ik heb die verbinding nodig om te ontvangen, om toegang te krijgen tot alles wat God beloofd heeft in Christus. Dat was de inleiding. Want wat wij namelijk toegang tot hebben, is the mind of Christ. En waarom gebruik ik specifiek het woord mind of Christ? Want in de Nederlandse vertaling staat soms de gedachten van Christus. Er staat soms de gezindheid van Christus. Die vind ik nog wel oké, maar dat vind ik zo'n oud woord. Maar the mind of Christ in het Engels betekent eigenlijk niet zozeer alleen de gedachten, maar het betekent alles wat daaruit voortkomt. Namelijk identiteit, houding, gedrag. Hoe je kijkt naar jezelf, hoe je kijkt naar je wereld om je heen, hoe je kijkt naar je naaste, hoe je kijkt naar je toekomst, hoe je kijkt naar je verleden. Eigenlijk alles wordt beheerst door je mind. De Nederlandse vertaling heeft dat niet zo sterk. Maar gezindheid is een goede vertaling. En daarom staat ook in bijvoorbeeld in Romeinen, wat Jonathan aanhaalde, is dat wij in verbinding met Christus onze gezindheid vernieuwen. Niet alleen onze gedachten, niet alleen hoe we over onszelf denken, maar ook hoe onze houding is, hoe we ons gedragen, hoe we kijken naar de wereld. Al die dingen, die vernieuwen wij door de gezindheid van Christus. The mind of Christ. En onder andere schrijft hij dat aan de gemeente in Filippi, in de Filippenzen. Die gaan we samen lezen. Waarin Paulus dit schrijft. Over die gezindheid, over die mind of Christ. In Filippenzen 2 vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En de naamval van laat onder u, dat staat in het Grieks. Ik ben niet zo goed in Grieks, maar ik heb het al opgezocht. Daar staat niet als een soort advies van, ik heb een goed idee. Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook je gezindheid naar die van Christus vormen. Nee, het is een opdracht. Paulus die zegt, dit is een opdracht voor jou als kerk, voor jullie als gelovigen, om je gezindheid te zijn zoals die van Christus. Ik geef je die opdracht. En die opdracht die geeft hij ons in deze brief, geeft God die ons ook mee van, het is belangrijk dat je gezindheid, dat je mind, hoe je werkt, hoe je denkt, hoe je functioneert, dat diezelfde is van Christus. En misschien komen we daar nooit. Want we zijn altijd gebroken mensen. Maar we zijn wel op weg. En ik beloof je dit, ik geloof dit echt. Ik geloof echt dat God meer waarde hecht soms aan de proces dan aan het product. Amen? Het proces is voor God soms belangrijker dan het product. Want in het proces veranderen wij onze gezindheid naar die van Christus. Bekeer ons. We worden anders. We lijken steeds meer op Jezus. En Paulus roept ons op, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En wat was die gezindheid dan? En dan zegt hij, vers 6, hij, Jezus, die de gestalte had van God. Hij was God. Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En even een side note, hij werd geen slaaf, want een slaaf wordt onderdrukt. En Jezus koos hiervoor. Maar hij nam de gestalte aan van een slaaf. Hij koos ervoor om te dienen. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Een ander woord voor slaaf hier wordt ook al gebruikt, dienaar. Hij werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom, om die gezindheid, om die houding van Christus, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dit is een prachtig stuk. Er zijn theologen die zeggen, als je iets van de Bijbel onthoudt, onthoud dan dit stuk. Want hier zit alles in. Christus was God, maar hij nam er geen gelijk mee. Hij zegt, ik word mens. Ik ga mezelf vernederen. Er staat hier, hij vernederde zichzelf. Ja, maar de mensen deden het. Nee, omdat Jezus dat toeliet. Hij koos ervoor. Hij vernederde zichzelf en hij werd gelijk aan de mens, zodat hij in onze plaats kon sterven. En daarom zegt God, omdat je dat gedaan hebt. Ik geef je alle autoriteit die er is. Er is geen macht die tegen je op kan staan. Er is geen ziekte die groter is. Ik geef je alle macht. Ik geef je alle eer. Kom naast me zitten. Halleluja, dat is toch fantastisch. Als je dat beeld voor je ziet, man, dan word je gelukkig. Maar Paulus geeft ons die opdracht. Die houding van Christus, die is niet alleen voor Christus. Die is ook voor jou. Het is nodig dat jij dezelfde houding aanneemt. Dat je het niet dus vasthoudt aan je goddelijkheid, om zo te zeggen. Of aan je wie je bent. Maar dat je jezelf durft te geven. Zelfde gezindheid. En gezindheid kun je eigenlijk een soort van uitsplitsen in drie dingen. Gezindheid is in eerste instantie identiteit. Heb jij de identiteit die Christus heeft? Christus wist wie hij was. Hij had het gehoord uit de hemel zelf. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen vind. Dit is mijn zoon, ik houd van hem. Hij is geweldig. En Jezus wist dat. Ik denk dat hij het water uitliep en zegt, hebben jullie dat gehoord? Ik wist het al, maar nu weten jullie het ook. Ik ben geliefd. Ik ben een kind van God. Ik ben een zoon van God. God is blij met mij. God is niet alleen oké met mij, dit is nou eenmaal mijn zoon. God houdt van mij. Hij heeft een passie voor mij. Hij heeft een missie voor mij. En ik ben hier op de aarde om die missie uit te voeren. En dan staat er dat de duivel hem meeneemt de woestijn in. En het eerste wat Satan doet, is dat hij zijn identiteit aanvalt. Oh ja, als jij dan de zoon van God bent, hè? En Christus was niet wankelbaar. Hij wist wie hij was. Mijn vraag aan jou is, weet jij wie jij bent in Christus? Is jouw identiteit vast? Is die sterk? Weet je wie je bent? Ondanks wat er om je heen gebeurt. Ondanks de aanvallen in je leven. Ondanks de moeilijkheden. Ondanks de woestijn. En ondanks de hongersnood waar Jezus toen ook 40 dagen in zat. Hij wist wie hij was. En niks kon hem van die wijs afbrengen. Hoe zit het met jouw identiteit? Weet je wie je bent in Christus? En als je weet wie je bent, dan verandert je houding. Ken je die mensen die oké zijn met zichzelf? Die gelukkig zijn met wie ze zijn. Met hun zwakheden, weten wat ze niet goed kunnen en weten waar ze heel goed in zijn. En dat allebei oké vinden. Die mensen die je eigenlijk iets tegen kunt zeggen en het doet ze niet zoveel. Hé, wat rot dat jij dat vindt. Ik weet hoe ik ben. Ik weet wie ik ben. En mijn houding laat dat zien. Die mensen die ademen rust uit. Die ademen kalmte uit. Zelfverzekerdheid. Daar wil je bij zijn. Waarom? Je bent daar veilig. Er komt geen tegenaanval. Ik hoop dat je ook zo bent als ouder. Ik hoop dat je eigen ouder zo herkent. Zo is het eigenlijk bedoeld. Dat een kind iets tegen je kan zeggen. Papa, je bent stom. En dat je niet gelijk zegt, nou, dit was het. Nu zoek je maar een andere vader. Dat we zeggen, ik snap dat je dat denkt. Ik snap ook dat je dat vindt. En ik zei ook vaak tegen mijn kinderen van, nog steeds, als je later ouder bent, of je bent een ouder, dan hoor ik je nog wel eens een keer terug. En af en toe, wanneer Zet openbaring krijgt, zegt die papje toch gelijk. Ik denk, gezegend zijt gij. Maar je identiteit bepaalt je houding. Bepaalt hoe je je gedraagt. En bepaalt hoe je reageert. Want wie ik ben, bepaalt hoe ik ben. En dat bepaalt wat ik doe. Wie ik ben, bepaalt hoe ik ben. En dat bepaalt wat ik doe. Dus als je wil leven als Christus, is het belangrijk dat je weet wie je bent in Christus. Dat je houding is als die van Christus. En dan zul je acties automatisch zijn zoals Christus. Is niet zo moeilijk, hè? Ik heb meer te vertellen, hoor. Maar het belangrijkste is dat je weet wie je bent in Christus en dat je daarna leeft. Want wat je gelooft wie je bent, bepaalt je houding naar jezelf en naar anderen toe. En misschien ben je hier en zeg je, maar hoe dan? Hoe moet ik dit dan doen? Nou, fijn dat je het vraagt. Paulus die zegt het in Filippenzen in het stukje hiervoor, wat we gelezen hebben. Dat gaan we samen lezen. In Filippenzen 2, vers 1 tot 4 beschrijft hij hoe je dit kunt doen. En dan zegt hij, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. Dat is een mooi begin van een zin. Want iedereen zegt, amen, ik word door Jezus, door Christus word ik liefdevol getroost en bemoedigd. Heb jij dat ook? Nou, dan geldt dit voor jou. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden. Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Dit is wat we willen als kerk. En dan staat er dit. Dit geldt voor jou. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. En dit vind ik zo mooi, als we hier heel even induiken. Paulus zegt niet, gooi al je eigen belang overboord. Jij telt niet meer. Vergeet jezelf en geef jezelf volledig aan de ander. Dat is wel vaak wat we horen. Oh, als ik moet dienen, dan moet ik al mijn grenzen overgaan. Dan mag ik nooit nee zeggen en ik moet altijd geven, geven, geven. Dat is niet wat hier staat. Hier staat dat je een eigen belang hebt en dat dat oké is. Dat je voor jezelf moet zorgen. Dat het belangrijk is dat je eerst zorgt dat je zelf gezond bent om te kunnen dienen. Wilkins zei een keer, dat ben ik nooit vergeten, hij zegt, gewonde leiders brengen gewonde leiders voort. Gewonde leiders brengen gewonde leiders voort. Oftewel, als je zelf niet genezen bent, breng je die pijn ook voort. En daarom hebben we ook grenzen nodig om onszelf veilig te houden of te krijgen. Soms moeten we leren om grenzen aan te geven om onszelf in veiligheid te brengen. Als we opgroeien in een gezin of in een plek waar heel veel manipulatie is, dan moeten we onszelf daarvoor beschermen en zeggen, oh stop, dit accepteer ik niet over mijn leven. Dit wil ik niet. Dat is een grens aangeven. Maar die grens is er om jezelf gezond te maken. Om te helen van binnen. Dus op het moment dat je gezond bent en dat je geheeld bent en je identiteit is sterk in Christus, dat je zegt, wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik jou helpen? Heb niet alleen je eigen belang voor ogen. Heb je eigen belang voor ogen, maar niet alleen je eigen belang. Maar ook die van de ander. Ik vind dit zo prachtig in de Message-vertaling. Die gaan we even lezen. En beginnen we weer vanaf vers 1. If you've gotten anything out of following Christ. If his love has made any difference in your life. If being in a community of the Spirit means anything to you. If you have a heart. If you care. Do me a favor. Agree with each other, love each other, be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet-talk your way to the top. Put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Dat is een ongezonde houding. Dan gaan we alleen maar voor onszelf, onszelf, onszelf. Omdat we misschien pijn hebben, omdat we afwijzing hebben, omdat er iets in ons leven speelt. We gaan alleen maar voor onszelf, moeten voor onszelf goed zorgen. Don't be obsessed with getting your own advantage. En dan staat er dit, dat vind ik zo prachtig. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Vergeet jezelf lang genoeg om iemand anders te helpen. En weet je, dit is een houding zoals Christus had. Maar niet een houding uit zwakte. Dit is een houding uit kracht en uit macht. Alleen gekrachtige mensen kunnen dit in vrijheid en in vreugde. Jezus was oppermachtig. Vlak voordat hij aan het kruis ging, toen zei iemand tegen hem, kunt u jezelf niet redden? Toen zei Jezus, ik hoef maar te knippen en er komen 12 legioen engelen. En die bevrijden mij. Die doen wat ik wil. Maar ik doe het niet. Dat is waarlijke macht. Dat is sterke identiteit. Als jij zegt, ik heb geen keus dan te dienen, is dat niet dienstbaarheid, dan is dat onderdrukking. Dienstbaarheid is een keuze vanuit macht. Ik heb een keuze om het niet te doen, maar ik doe het wel. Omdat ik weet wie ik ben. Omdat het niks voor mij kost. Het breekt niks voor mij af. Het maakt me krachtig en sterk. Het maakt me zoals Christus. Want zoals hij was, krachtig en sterk, gaf hij zichzelf als een dienaar. En ik kies ervoor om diezelfde houding aan te nemen. Forgetting myself long enough to help give a helping hand. Niet volledig, niet helemaal, maar lang genoeg om iemand anders te helpen. Hoe is jouw houding? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar de mensen om je heen? Misschien ben je wel op een proces van genezing. Dat je zegt, weet je, ik moet eerst even zorgen dat ik genees en dan kan ik vrijheid geven. Want als je geeft uit pijn en uit schuldgevoel en alles, dan ben je niet het geven uit vrijheid. Dan is daar druk, dan is er een ongezonde grens nodig, een gezonde grens nodig om jezelf te helpen. Om vervolgens te zeggen, nu ben ik genezen. Nu ga ik geven wat ik heb. Ik geef alles wat ik heb. Omdat ik daarvoor kies. Ik ben in verbinding met Christus. De iPad doet het. Ik ontvang alles wat ik nodig heb. Daar zit ook genezing bij. En als ik genezing ontvangen heb, dan ga ik uitdelen. Want dat is de houding van Christus. Mezelf geven. En dan het stuk wat we net ook gelezen hebben. Dan eindigt Paulus met, weet je, en om die reden heeft God Jezus alle autoriteit gegeven. Het is zo lief van God dat hij ons soms de autoriteit nog niet in handen geeft, omdat we te gekwetst zijn om het goed te gebruiken. Het is zo lief. Want we zouden mensen er kwaad mee doen. Wij kunnen daar niet goed mee omgaan. We moeten genezen. En op het moment als wij intiem zijn met God, als onze verbinding met God sterk is en we zijn dicht bij de bron en onze wifi is 5 streepjes. We zijn dicht bij God. We zijn intiem bij God. We horen zijn stem. Dan groeit onze identiteit in Christus. Dan weten we wie we zijn. Dan weten we wat God beloofd heeft. Dan weten we wat God kan, wat hij wil. En dat geeft ons de autoriteit om te leven zoals Christus. Intimiteit geeft identiteit, geeft autoriteit. Onthoud die. Soms zijn we alleen bezig met de autoriteit. We willen demonen uitdrijven, ziekte wegsturen. Halleluja. God roept ons op, kom dicht bij mij. En die dingen zullen je volgen. Die gaan automatisch. Daarom zeggen we, blijf dicht bij Jezus. Ga je op Jezus lijken. En dan ga je zoals Jezus leven. Niet omdat het moet. Je bent geen slaaf. Omdat je een dienaar wilt zijn. Omdat je daarvoor kiest. Omdat je zegt, ik ben genezen. Ik ben heel, hier ben ik. Wat kan ik voor je doen? En zelfs mensen die gewond zijn, die raken jou niet meer. Omdat je zegt, ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik ben. Iemand in onze connect die zei laatst, toen hij een pittige zin kreeg, toen zei hij, weet je wat, ik laat dat bij haar. Hij had ervoor kunnen kiezen om zich gekwetst te laten voelen. Hij zei, nee, dit zegt niks over mij. Dit zegt iets over haar. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik hiervoor ben. Ik weet wat Gods plan voor mijn leven is. En ik laat me niet afleiden door wat haar pijn is, of door wat zij zegt, of door wat hij doet. Dat is een keuze die jij kunt maken als jij in Christus bent en blijft. Want de Bijbel spreekt ook over, als tegen ons als gelovigen steeds over blijf dus in Christus. Het is aan ons die oproep om die verbinding goed te houden, om dicht bij God te blijven, om die iPad aan te houden en steeds opnieuw daar naartoe te gaan en zeggen, Heer, wat heeft u voor vandaag, voor openbaring, voor mij? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Toen vraag ik, wil gaan staan of samen afsluiten? Je mag straks na de dienst naar voren komen voor gebed. Als je zegt, hey, God heeft me ergens op aangesproken. Er zit iets in mijn leven en ik hou er dan vast. En ik wil op Christus lijken. Het wordt tijd dat ik het loslaat. Misschien is het een pijn, misschien is het bitterheid, misschien is het jaloezie. Misschien is het onvergevingsgezindheid. Het kan van alles zijn. Maar het zit in de weg van jou dat je zegt, hey, ik moet hierin genezen om gezond te worden. Ik moet hierin genezen om gezond te worden. Want ik wil gezond worden zodat ik kan gaan geven. Ik wil gezond worden, zodat ik ook kan gaan geven. Maar voor iedereen bid ik. Als je je ogen sluit, gewoon eventjes. Gewoon even tussen jou en God. Dan bid ik dat God jou openbaart, de Heilige Geest, van waar God jou wil genezen. Waar God je wil aanraken, wil zeggen, hey, dit heb je misschien in het verleden meegemaakt, maar het is tijd om in overgave aan mij te geven. Zodat je genezing gaat ontvangen. En in die genezing ga je groeien en gaat je identiteit groeien. En ben je in staat om mensen te dienen uit blijdschap. En omdat je ervoor kiest, niet omdat het moet, maar omdat je het wil. Omdat je een karakter hebt zoals ik, zegt Jezus. En ik bid dat als die momenten daar komen waarin je herkent, dit is zo'n moment waarin Jezus anders zou doen als ik. Waarin de cloud iets anders aangeeft dan mijn eigen iPad. Ik ga het anders doen. Ik ga leven zoals Jezus van mij vraagt. Dat moment van bekering. En ik weet dat Jezus daarheen gaat werken. En je gaat ervaren dat het ook daar genezing in zit. En ik bid over je de Heilige Geest. Die ieder moment te binnen brengt. Wie jij bent in Christus. En wat Gods beloften zijn over jou. Door jou. En met jou in Christus. Dan zegen ik je in Jezus' naam. Amen.